en leuk dat je weer luistert naar Radio Kamataru, de enige echte onofficiële podcast over SC Heerenveen. De eerste seizoenshelft zit er na het 1-1 gelijkspel tegen Heracles op. En dat is voor ons reden om deze aflevering vooral terug te blikken op de eerste maanden van dit seizoen. Ik ben Marcel Koppers en ook in de laatste aflevering van 2019 zijn Frank Benen en Redmer Wijnsma weer aanwezig.
Yes!
Hallo!
Heren. Laatste keer!
Yes!
Dit jaar!
Dit jaar, ja. Yes.
En zoals jullie waarschijnlijk ook op social media al hebben gelezen, hebben we voor vanavond nog een hele speciale gast bij ons. De man die de lach weer heeft teruggebracht in het Abel Enstra stadion, Johnny Jansen.
Ja, goeiedag.
Goeiedag. Welkom.
Ja, mooi.
Is jouw kerstvakantie al begonnen of ben je nog druk bezig op het stadion geweest deze dagen?
Nee, ik ben niet meer op het stadion geweest. Je sluit het eigenlijk... Eigenlijk, ik zeg maar zo, je hebt eigenlijk nooit vakantie, want je bent altijd wel bezig met maar wat er weer gaat komen. En, het is minder intensief, dus dat is heel fijn.
Heb je nog met de spelers een nabespreking gehad, of is dat gewoon deze keer toedeledokie geweest?
Ja, eigenlijk is het, na de wedstrijd heb ik de groep nog toegesproken. En ik heb heel vaak stel ik wel een vraag van, wat voor gevoel zit je nou in deze kleedkamer? Weet je, dan komen die mannen wel met een goed verhaal en... Daarin ben ik op ingesprongen en eigenlijk hebben we het eerste seizoen zelf afgesloten met elkaar. Maar niet meer uit de diepte gegaan over wat er is gebeurd.
Dat zijn komt tijdens de kerstborrel wel natuurlijk ook, hè?
Ja, ja. Maar dan gebeurt het met mijn vrienden.
Ja. Dat is ook heel belangrijk.
Dan krijg je van je vrienden te horen wat er allemaal even moet veranderen nog. Of wie er wel in de basis moet en wie niet.
Die tips krijg ik wel.
Ja,
ja.
Nou, daar hebben we vanavond ook nog een stuk of 10 van voor je, dus dat wordt leuk.
Ja.
Goed zo, ben benieuwd.
Ja, ik ook.
Zijn er in de kleedkamer ook bepaalde jongens die daar in de voortouw nemen trouwens, voor dat soort nabesprekingen en zo? Is dat,
Kijk, zoals Warner Haan, die geeft zich altijd wat hij vindt. Ishan Fijk, ze vertelt altijd wel wat hij vindt. Maar eigenlijk ben ik wel een type die gewoon heel veel vragen stelt aan spelers. Dus in het begin van het seizoen ben je heel vaak zelf nog aan het woord om te vertellen van hoe je dingen graag wilt zien. En uiteindelijk kun je steeds meer andere vragen stellen. En eigenlijk probeer je het voor elkaar te krijgen dat zij nog steeds meer aan het woord komen. Dus eigenlijk is dat wel een heel mooi proces. En wat er nu wel gebeurt is dat iedereen op een puntje van zijn stoel zit van, hij kan wel zijn vragen stellen, dus ik moet het gewoon bijhouden.
Ja.
Ja, dus dat is wel een hele mooie ontwikkeling, maar er zijn altijd een aantal jongens die altijd wel zeggen wat ze vinden. En, maar ik probeer eigenlijk dat wel te verspreiden, dat iedereen zijn zegje kan doen.
Ja. Ik heb ook aan Drees iets gevraagd wat hij nou aan het doen was met die bal, wat voor trippel hij wilde maken. Of...
Ja, dat weet ik inmiddels wel een beetje van Ibrahim. Ze zijn in het begin van het seizoen heel veel mee bezig geweest. Ibrahim neemt gewoon heel veel risico's in bepaalde dingen. En ik moet zeggen dat hij daar de eerste gedeelte van de competitie gewoon heel sober in is geweest. Ja, dan neemt het vertrouwen toe en dan zie je dat hij daar nog wel eens wat meer risico's wil gaan nemen. Ja, en zeker op plekken waar het dan niet hoort. En daar had hij nu even last van.
Een beetje overmoed.
Ja, maar daar heb ik niet met hem over gesproken. Hoor. Dus wat ik al zei, ik heb eigenlijk geen nabespreking gehouden.
Ja, maar zulke dingen weten spelers zelf ook.
Ik zou net zeggen, dat weet hij zelf ook, denk ik.
Ja, zeker. Absoluut.
En dat hoort ook bij hem. Ik vind dat maakt hem ook een mooie verdediger.
Ja, inderdaad. Alleen hij moet leren om te ontdekken van wanneer wel en wanneer niet. En, en soms als een speler op een meter voor je neus staat en je wilt dan nog even een of ander trucje uithalen. Ja, dat moet je daar niet doen. Maar ik ben het wel met je eens. Het is wel een speler waarbij het past, weet je zo. Alleen hij moet leren om wanneer wel en wanneer niet.
Ja, een schone taak.
Ja,
nou, we hadden vroeger een Roemeense international, Andone, die kon ook, die was al echt gelouterd, maar die kon ook soms dingen doen in de 16 waarvan je zei van, nou, doe maar even niet.
Ja, dat klopt.
Weet je het nog kan herinneren?
Ja, ja, maar het mooie was, die was met name ook spijker en spijkerhard.
Ja, klopt. Ja,
ja, mooi.
Ja.
Het is onze traditie om in de podcast terug te blikken op de afgelopen wedstrijd. Dus laten we dat deze keer ook maar doen. Eerder dit seizoen wist Heerenveen in Almelo met 0-4 te winnen. Maar in het Abel Enstra stadion ging het zaterdag een stukje moeizamer. Cyril Dessers zette de zwart-witte op voorsprong in de tweede helft. Maar gelukkig volgde de gelijkmaker van Joey Veerman al snel. Het lukte daarna helaas niet meer om te vaker te scoren. En daardoor bleef het bij een 1-1 gelijk spel. En dat was toch wel een teleurstelling, of niet, Redmer?
De uitslag, of de puntenverdeling, was wel een beetje teleurstelling, ja. Want het, in principe hoop je op meer. Op basis van die eerste wedstrijd tegen Heracles hoop je op meer. Gezien het spelbeeld hoop je op meer en heb je ook wel recht op meer. En dan is een 1-1 teleurstellend. Maar ik kon me er vrij makkelijk overheen zetten. Het was ook de laatste, voor mijn gevoel was het ook echt letterlijk de laatste wedstrijd van deze seizoenshelft. En dan ga je kijken, nou, wat hebben we eraan overgehouden? Dan denk ik, nou, veel meer dan dat ene gelijkspelletje. Dus laten we daar niet te moeilijk over doen. Dat komt wel weer. Die punten die pakken we wel. Maar ja, als je puur kijkt naar de wedstrijd, ja, dan hadden we 3 punten ons niet misstaan in dit geval. Dat denk ik zeker. Het was niet zo'n aanvalsgolf als tegen Willem II. Ik vond het iets minder... Iets minder gevaarlijk allemaal. Maar het was wel weer beduidend beter. En dat is ook positief. Dat je tegen een directe concurrent als Heracles en ook Willem II toch 2 keer aanzienlijk de betere bent. Ja, dat geeft mij veel meer vertrouwen dan een puntje of 0 punten.
Ja, maar je kijkt er weer naar uit.
Die pakken we wel.
Je kijkt er weer naar uit. En dan kan je ook weer zeker teleurgesteld zijn. Ik heb een hele periode gehad. Dan ging ik gewoon gelaten het stadion uit. En nou denk je van verdikken. Deze hadden we kunnen winnen. Ja. Ja, en toch toch heb je wel een leuke wedstrijd gekeken. Dus
ja,
vinden we echt voor het seizoen was het 2-5, 3-5 of zo.
Ja.
Wat dat betreft ook wel weer een vooruitgang.
Ja. Ja. Weet je wat ik wel grappig vind om te horen is dat inderdaad het gevoel dan ook wel een beetje is veranderd, hè? En dat is wel heel positief. Alleen, ik zou je vertellen hoe dat in de kleedkamer leeft. Is dat na de wedstrijd vraag ik aan Warner Haan van hoe heb je dit nou beleefd in deze wedstrijd? En eigenlijk ook teleurgesteld. Teleurgesteld in een gelijkspel. Want Willem II, Heracles, zijn we gewoon echt bovenliggend geweest. En had je hem ook gewoon kunnen winnen. Hè? Ik bedoel, die mogelijkheden hebben we gehad. En daar ben ik dan weer op ingesprongen. Want dat leeft bij ons in de staf, dat leeft in de hele spelersgroep. We waren teleurgesteld in het resultaat. En vanuit daar heb ik het eigenlijk overgenomen. Heb ik gezegd van, ja jongens, ik zal mijn gevoel even vertellen. Ik heb gewoon een klote gevoel. Omdat we gelijk gespeeld hebben. We zijn dominant geweest. We hebben zeker de eerste helft onze mogelijkheden gehad. Hè? De tweede helft gewoon ook minder. Ja. Maar aan de andere kant hadden we ook doelstellingen met elkaar. En doelstellingen van minder goals tegenkrijgen. Eigenlijk wil het publiek weer vermaken. Nou, daar slagen we er redelijk tot goed in. Hè? En het stadion weer wat voller spelen. Nou, gelukkig was het nu weer 20.000 mensen. Denk ik.
Ja, dat
is
mooi.
Dat is super. En we hadden ook gezegd van, we willen ook beter gaan voetballen. Nou, daar zijn we. Ik vind dat we dat de eerste gedeelte van de competitie aardig hebben gedaan. Dan vind ik dat we een mindere fase hebben gehad. Ja. Maar nu, tegen Willem II en tegen Heracles, zijn directe concurrenten. En eigenlijk dwing je ze alleen maar terug. Dus dat betekent ook dat je countermomenten, die waar we heel erg goed in zijn, en die komen er wat minder voor, omdat je dominanter bent op de helft van de tegenstander. Ja, dus eigenlijk al met al wel, ik zei het ook eens een klote woord, het proces waar we in zitten. Maar dat is goed. Maar uiteindelijk hebben we resultaten met elkaar. Nou ja, en dat was nou een kunst, omdat zeg maar de assisten moeten beter. Hè? Dus de voorzetten moeten beter. Het spel voor de goal moet beter. Nou, al die details moeten een beetje beter. Dat moet leiden tot hopelijk goals. En dat geldt dus ook in dat de opbouw, dat je daar taken in hebt en ook verantwoordelijkheden. Dus je zult ook moeten weten wanneer je wel risico's gaat nemen en wanneer niet. Nou, dat hele proces, daar zitten we in. Maar dat is op zich natuurlijk wel heel...
Uiteindelijk speelt het wel heel stabiel met een hele jong elftal. Hè? Er zitten niet hele diepe dalen bij, wat je bij jonge spelers ook al ziet. En dat vind ik best wel, dat vind ik eigenlijk wat knapper van dit team. Dat toch wel redelijk. De ondergrens is het is niet een diepe ondergrens. Het is,
nee. Ik vind dat we 1 keer echt de ondergrens hebben aangetikt. Dat was tegen Emmen. De eerste helft.
Ja.
En zeker de eerste kwartier. Hè? Dat was teleurstellend.
Ja.
Eens. Ik besef me nu trouwens net ook dat we nu ook eerder een trainer hebben waarvan de supporters ook zeg maar hetzelfde denken. Ik heb wel eens in het stadion gezeten na een wedstrijd. En dat Streppel dan een persconferentie gaf. En dat mensen echt zoiets hadden van... We hebben gewoon een hele andere wedstrijd gezien. Zeg.
Nee, maar Streppel die wilde ons elke keer doen laten geloven dat we echt een hele leuke wedstrijd hadden gezien, inderdaad. En dat we zelf zaten te denken van, ja, maar... Ja.
Dat was in het begin was dat ook zeker zo. Maar op een gegeven moment ebte dat wat weg. En, ja.
Ik zou net zeggen, we hebben 2 losse halve jaren echt heel leuk voetbal gehad, hoor, met Streppel.
Ja.
Ja. Dus daar had ik gewoon volkomen gelijk. Dat was echt heel goed en heel leuk.
Ja, maar hij bleef het zeggen. En dat was niet alles
waar. Ja, dat...
Om nog even terug te komen op die wedstrijd tegen Heracles. Ik was zelf nogal verbaasd dat de scheidsrechtersbaas Dick van Egmond het moment met Warner Haan en Cyril Dess als een penalty beschouwde. En ik dacht echt zoiets van, hoe kan dat? Ik weet niet, Johnny, hoe jij dat ervaren hebt vanaf de bank of de beelden, wanneer je de beelden hebt teruggekeken.
Ja, bij Fox hebben ze me nog gevraagd. En eerlijk, ik zou het begon niet weten.
Want heeft het niet met de 5-meterlijn te maken? Daar was buiten.
Ja, dat is de beschermde status van de keeper in die 5-meter gebied. Ja. En daarbuiten niet. Maar dan is het blijkbaar zo dat hij hem dus eerder in zijn rug springt. En dus is het een overtreding.
Ja.
Ja, maar zeg maar hoe het precies zat. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik denk, voor mij is het geen strafschop.
Nee. Nou, het was er geen
ook helemaal niet.
Nee, joh. Maar dit soort dingen zie je toch heel vaak. Ik vind prima dat Van Egmond dat eventjes aanstipt, omdat het wel vaker gebeurt. Maar ja, je kan niet iedere keer voor zulke soort situaties een penalty gaan geven. Dit gebeurt zo vaak. Ja, niet dat frequentie een eindoordeel moet zijn voor het wel of niet geven, maar goed.
Ik denk dat we eerder dit seizoen ook hebben teruggezien, is dat het ons lastig is om de wedstrijd er nog te doen kantelen in de tweede helft. Dus het gebrek aan een tweede spits om in te brengen is natuurlijk lastig. Maar hoe lastig is dat gebleken? Heracles hebben gezien dat Anders Dreyer in de spits stond.
Ja.
Is het toch best wel lastig? Dan heb je ook niemand op de bank zitten. Even Rijn Smit, die wordt er nu ingebracht. Ja. Hoe lastig is het dan om het team de laatste half uur nog echt te doen laten stormen, zeg maar?
Nou, het is natuurlijk vervelend dat je niet een tweede spits bij je groep hebt. Hè? Ik bedoel... En die krijgen we nu natuurlijk wel. Dus dat is een mooie stap voorwaarts. Alleen, ik begrijp wel wat je zegt. Kijk, als je zegt van we moeten een wedstrijd kantelen. Ja, en het loopt niet lekker. Nou, dan zou een spits daarin goed in kunnen passen. En dat je daarin de wissel toepast. Als je het hebt over van de laatste 10 minuten. En je moet vanuit daar een wedstrijd nog doen kantelen. Weet je zo, dat denk ik. Zijn we daar 2 keer toe in succesvol geweest. En ik denk... De vorige wedstrijd tegen Willem II hebben dat niet goed gedaan. Hè, nee. Dus wat je dan verlangt is dat ze ballen sneller brengen op Botman. Ja. En dat hebben we volgens mij 2 wedstrijden heel aardig gedaan. En tegen Willem II niet. En dan bleven we een beetje te veel voetballen.
Ik had ook wel een beetje het idee dat sommige spelers dachten dat Dreyer een soort Botman was. Die kreeg ook heel veel hoge ballen op hem af. Ik denk, dat snapte ik niet helemaal.
Maar goed, weet je, daar hebben we het van tevoren ook over gehad. Hè? Want soms word je gedwongen om een lange bal te spelen. Maar op wie speel je hem dan?
Ik zou bij deze drie niet... ik hoorde een vriend van mij die riep heel het ho, 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 ho. Hè? Van de drie kabouters voorin. Die moet je natuurlijk niet in de lucht aanspelen.
Nee, maar kijk, soms word je daartoe gedwongen. Ja. Hè? Want moet Warner een lange bal spelen of centraal kun je... doorbouwen, niet dichtbij zoeken, dan moet je een lange bal spelen. Nou ja, dat kan, hè. Maar we hebben wel gezegd van, op het moment dat we een lange bal moeten spelen, dan zouden we graag een geplaatste bal op Rodney willen spelen.
Ja.
En dus Rodney wat dieper wegzetten, zodat je een lange bal op hem kan spelen, kan hij het duel aangaan. Nou, daar hadden we wel een plannetje voor gemaakt, hoe we dan de tweede bal zouden op moeten pakken. Maar goed, heel vaak konden we zelf wel opbouwen, maar dan kwamen we vanuit daar druk en dan moesten we een lange bal spelen. Dus
ja.
Ik begrijp wel wat je zegt, hoor. Dat is natuurlijk ook niet ideaal.
Ik zeg niet dat dat tactiek is, maar het is inderdaad was gedwongen, ja.
Ja, maar dat klopt helemaal wat je zegt, want daar zijn ze niet zo best in.
Ik zou andere kwaliteiten, ja.
Ja.
Ja, maar op zich zou er toch ook echt meer dan voldoende, technisch gezien, meer dan voldoende voetbal in moeten zitten om zo'n verdediging kapot te spelen, zou je zeggen. Als ik die jongens daar voorin zie, dan dat is een lust voor het oog. Die kunnen allemaal voetballen op de vierkante centimeter.
Ja, maar je moet de bal daar brengen, hè?
Ja, precies.
Ja, en als dat dan een aantal keer door de lucht gaat, dan is dat niet hun sterkte, hun grootste kwaliteit. Maar goed, dat is inderdaad een aantal keren gebeurd. Maar ik denk dat we grotendeels op hun helft hebben gespeeld. Dus dan kon dat vaak wel gewoon over de grond.
Ja.
Ja. Nou, wat ik ook bij het team vind, is van als het niet wil, ik vind ze allemaal knokken. Je zit je niet te ergeren dat iemand niet meedoet of zo. Ze werken echt allemaal knijthard, vind ik. Dat vind ik ook een... Als het niet lukt en je ziet ze wel knokken en strijden, dan kan ik er wel heel veel van hebben.
Ja. Ja. Ik begrijp heel goed wat je zegt, maar ja, schiet je toch ook niks meer op om hem mee op te houden? Dat is het enige wat je moet... Nee. Ja, dat klinkt heel simpel, maar... Kom op, man. Hè. Je hebt gewoon een job te doen met elkaar. Je moet spijker uit werken om het resultaat te boeken.
Ja, maar dat is een beetje uitstraling. Ik had het bij Sam Lasson, dacht ik wel eens van... Goh, jongen, doe nou even een stap extra bewijzen. Dat heb ik bij deze jongens allemaal niet.
Nee, dat begrijp ik heel goed. Dat begrijp ik wel, ja.
Is dat jouw verdienste? Is dat wat jij hebt binnengebracht, zeg maar? Als een soort basisvoorwaarde?
Nou, ik heb aan het begin van het seizoen wel een gesprek met de groep gehad. In eerste instantie met de staf. Van, hey, waar gaan we nou naartoe werken? Weet je, en dan heb ik een paar van die kernwoorden gebruikt. Dus bijvoorbeeld, bij balverlies hebben we discipline nodig. Als je geen discipline hebt, wordt de gatenkaas, werkt niet. Je hebt gewoon een taken en die komen we gewoon na. Als je het hebt over een kracht wat altijd bij Heerenveen is, dan is het te omschakelen. Want we hebben altijd de snelheid voorop.
Ja.
Nou, en dus moet dat dat is een kwaliteit. Dat betekent dat je intensiteit nodig hebt. Ja, en dynamiek. Dus dat was een kern. Er waren twee kernwoorden. En op het moment dat we balbezit hebben, dan hoop ik graag dat die gasten plezier hebben. Want plezier, dat helpt je juist om in te voetballen. En het woordje lef daarbij, dat zorgt er namelijk voor dat je iets uitstraalt met elkaar. Van kom maar op. Maar we vinden het ook nog eens hartstikke mooi. En op het moment dat we balverlies leiden, dan moet je ongelooflijk agressief zijn om op de bal te verdedigen. Weet je, gelijk die countermomenten eruit te halen. En die dingen hebben we echt aangehaald. En er zijn er altijd dingen bij, wat ik normaal vind, maar wat heb ik ook elke keer verkocht. Wat past bij Heerenveen? Dat is hard werken.
Ja.
Deze club is gewoon, even heel simpel, is gewoon hard werken. Want we hebben een kleine club, we hebben niet veel geld, maar het maximaal eruit halen is maar één ding. Je moutjes opstropen en spijkeraad knokken. Nou, en dat komt altijd terug in ons verhaal.
Ik denk dat je dat ook in de opstelling wel terugziet. Tenminste, ook keuzes ook, denk ik, die je door dit seizoen gemaakt hebt van spelers die wel of niet spelen.
Ik denk dat een Kongolo daar perfect in past.
Is dat iets waar Halilovic aan moet wennen? Met die omschakeling?
Ja, absoluut. Alleen is gewoon goed aan de bal. Ondertussen moet je ook gewoon, heb je ook een job uit te voeren in het elftal. Nou, daar heeft hij soms wel eens wat moeite mee. Maar dat past ook wel een beetje bij. Maar hij is gewoon een creatieve speler die ook op zoek gaat naar zijn creativiteit. Maar wij zijn nog niet zo goed dat wij ook iemand maar, ik noem het maar even heel zwart-wit, hè, een vrije rol kunnen geven. Zo goed zijn wij niet. Dus we hebben gewoon een elftal waar iedereen zijn job moet doen. En die moet je uitvoeren. Nou, en daar kan alleen nog wel een stap in maken. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik wel vind dat hij zich daarin ontwikkelt. Maar goed, zo simpel is het wel.
Dus eigenlijk is hij op dit moment nog niet echt een speler, zeg maar, die op dit moment heel wij willen spelen. Past hij nog niet helemaal in het team nog?
Jawel, dat zou wel kunnen, maar dan zou je hem een andere rol moeten geven.
Ja.
Hè?
Misschien maar hoe we nu willen spelen?
Ja,
hoe je dat daarbuiten uitgelegd?
Ja, nou ja, dat, daarin kan hij nog wel een stap maken.
Ja.
Als we het hebben over de uitblinkers en de tegenvallers, misschien in de eerste seizoen zelf, we noemen het Halilovic zelf. Als je het hebt over een echte uitblinker, ik denk dat het direct één naam naar voren springt. De door Redmer omgedoopte robotman, Sven Botman. Had jij gedacht dat hij zo goed kon voetballen toen jullie hem haalden?
Nou, Sven die kende ik natuurlijk niet zo goed, want Sven speelde in de A1 of in de eerste divisie. En ik moet eerlijk zeggen dat ik jong Ajax niet zo goed op Netflix had staan. Maar dan ga je beelden kijken en dan zie je dus een grote vent. En denk van, hey, ik kan die wenden keren. Heeft hij atletisch vermogen? Hij speelt niet voor niks bij Ajax, dus kan naar mijn idee denk ik gewoon heel aardig voetballen. Maar goed, dan komt hij in één keer binnen. En dan moet hij gelijk zijn eerste wedstrijd voetballen tegen Sunderland. Ja, ik had gelijk al zoiets van, hey, verdikkers, daar staat iemand. Maar dat is... Ja, en dat is ook gewoon zo. Sven voelt zich enorm thuis bij ons. Heeft zoveel vertrouwen daarvan gekregen. Voelt zich enorm gewaardeerd. Nou ja, dat zie je gewoon helemaal terug. Dat die jongens enorm verbeterd. Enorm versterkt door zijn omgeving. Ja, en kan nu gewoon bij momenten gewoon echt erbovenuit stijgen, vind ik.
Zijn jullie geïnformeerd door die jeugdtrainer die nou jeugdtrainer bij Ajax is? Blonde jongen, die ken je. Ja, je weet wie het heeft altijd de C's gedaan, geloof ik.
Oh, Robin Veldman.
Ja.
Dat weet ik echt. Ik heb niet met Robin hierover gesproken. Nee. Okay. Nee. Maar er zijn natuurlijk wel lijntjes richting Ajax waarin we wel wat informatie hebben ingewonnen.
Ja.
Ons was wel bekend van een enorme goede kerel en die enorm hard wil werken, die in zichzelf wil investeren. Nou, en dat zijn kenmerken die bij ons passen. We hebben een gesprek met hem gevoerd, Gerry Hamstra, Karel Brandsma en ik. En dat was eigenlijk gewoon een heel goed gesprek waarin we ons ook heel kwetsbaar opstellen in dat gesprek. Want we geven ook aan dat er een aantal dingen misschien wel minder goed zijn dan bij Ajax. Hè? Ik bedoel, het gaat alleen maar om faciliteiten. Maar bij ons zit de kwaliteit in de mens. En daar moet je voor kiezen. Nou, dat heeft hij gedaan en dat komt goed uit op dit moment.
De grote vraag is natuurlijk eigenlijk niet hoe hij hier gekomen is. De belangrijkste vraag is hoe gaan we hem hier zo lang mogelijk houden? Die willen we niet meer kwijt, hoor.
Zullen we Mark Overmars er even bij halen?
We kunnen hem even bellen.
Heb jij zijn nummer?
Met z'n vijf, leuk.
Nee, maar dat is ook zo. Maar Mark Overmars en Gerry hebben daar vast wel gesprekken over. Dus,
maar goed. Kan hij teruggehaald worden tussentijds?
Nee.
Hij ligt sowieso van heel seizoen vast bij ons.
Ja. Ja.
Okay. Nou, dat is wel prettig.
Dat is een geruststelling.
Ja.
Een andere speler die eerder dit seizoen vooral uit blonk. Cheryl Voranus als rechtsback. Ik denk dat iedereen verrast was hoe hij aan het seizoen begon.
Ja.
En toen kwam er voor ons in één keer een beetje een vreemde wending in het verhaal. Dat hij in één keer als linksback werd opgesteld. Ja. En volgens mij is daar nooit echt een uitleg voor gekomen.
Ik weet niet, wij hadden net Lucas Woudenberg in de podcast. Ja. Helemaal gekezen. Ja. En een week later stond hij ernaast. Dat was fijn.
Nee. Nou, maar kijk, Cheryl heeft gemaakt gewoon een goede ontwikkeling door. Maar dat vind ik trouwens nog steeds, hoor. Dus ik vind absoluut niet dat hij daar als linksback verkeerd doet. Maar hij is ongelooflijk agressief kan verdedigen. Ongelooflijk agressief ook vooruit kan verdedigen met heel veel snelheid. Ja. Maar dat heeft hij, gelukkig laat hij dat nu zien. Hè? Ik bedoel, afgelopen jaar was hij natuurlijk... zeg maar niet geliefd. En inmiddels wordt hij wel geliefd. En dat is toch de manier waarop hij zijn dingen doet. En daar ben ik heel blij mee. Heel blij mee.
Maar dus het verschil is dat hij gewoon zo fel is. Of felheid?
Je werkt een hele week met een speler. En uiteindelijk probeer je spelers ook dingen duidelijk te maken. Die je graag misschien een beetje beter wilt zien. Of wat anders wilt zien. Nou, en uiteindelijk denk je van, hey, verdomme, dat moet toch een stapje bij. Of dat moet wat minder. En dan kom je tot keuzes. Kan ik wel begrijpen, hoor, dat mensen zeggen van, maar dan moet je toch gewoon een linkse poot neerzetten. Want dat maakt het makkelijker in de opbouw. En dan maakt dit makkelijker, dan maakt dat makkelijker. Nou, uiteindelijk zal dat ook zo zijn. Alleen, hoe was het in het jaar dat Heerenveen Champions League halen? Weet u dat nog? Hoeveel rechtspoten en linkspoten stonden toen achterin?
Stond Max Houttuin, die stond rechtsback. Centraal stonden Hansma en Klompen, allebei rechtspoot.
En... Of Venema stond rechtsback, hè? Maar dat was ook rechtspoot.
Oh ja, Max stond zeker op middenveld dan of zo.
Ik denk, Ronnie stond rechtsback.
Ronnie, ja. En stond linksback stond Mitrita de Nooier.
Ja, Mitrita. En wat was Mitrita?
Die was rechtsbenig.
Rechtsbenig, ja. We hadden er zelfs vier daarachterop staan.
Ja.
Dus, dat is ook een stokpaardje, hoor, die ik wel eens gebruik. Maar, het is wel zo natuurlijk dat uiteindelijk Cheryl geeft laatst als een assist met zijn linkerbeen. Ik ben gewoon heel gecharmeerd van Cheryl. En Ricardo brengt, hoe je het kunt verkeerd, Ricardo kan gewoon goed voetballen. Ja. En brengt ook zijn ervaring mee in het elftal. Dus,
hoe vond jij Van Rijn zaterdag?
Even goed nadenken, hoor. Ik heb er niet helemaal...
Ik had het idee, en dan kan ik misschien wel nagaan, dat wil soms wel eens, maar dat hij best wel veel ballen af en toe inleverde.
Ja, in de samenwerking met Mitchell.
Ja.
Dat vind ik sowieso de laatste een beetje. Dat ze elkaar... Dan wil Mitchell diep gaan, speelt Ricardo net in de voeten. Of Ricardo speelt diep en hij vraagt hem net in zijn voeten. Dat contact is de laatste tijd wel wat minder, vind ik. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik... dat niet zo nu tegen jou gezegd van ik vond Ricardo slecht of goed. Dus blijkbaar zal het een onopvallende wedstrijd zijn geweest. Dan zou ik het misschien wel kunnen benoemen.
Ik vond hem tegen Vitesse heel erg goed vooral.
Zeker tweede helft. Hè? Zeker tweede helft.
Ja. Zat er echt altijd tussen. Ja.
Ja.
Zullen we even terugblikken ook op jouw eerste helft eigenlijk als hoofdtrainer? Je hebt natuurlijk vorig seizoen al een paar wedstrijden gehad. Hoe kijk je daar zelf op terug? Zijn er dingen die ten opzichte van assistent zijn die echt heel anders zijn? Waar je, wat je zijn tegengevallen of is meegevallen?
Nou, eigenlijk is het me enorm... Ja, dat klinkt, ik haal er heel veel energie uit, dus eigenlijk is het me meegevallen. Want ik vind het gewoon super gaaf. En als je hebt over wat me echt tegenvalt is, en wat ik wel vervelend vind, is... Kijk, je hebt een wedstrijd gevoetbald en dan ga je bij assistent en dan loop je naar boven, dan volg je de persconferentie en dan ga je naar je vrienden toe en je familie en dan ga je een drankje doen en dan ga je naar huis.
Nou.
Maar nou gaat het nog een uur, gaat het nog even door. Maar dan heb je de pers die het woord moet staan. Nou, dat is ook je job. Dan denk ik van, nou, dan ben ik nu klaar. En dan ga ik naar boven. Dan ga ik naar mijn vrienden en mijn maaien.
Naar de dorst.
Ja, ook. Maar goed, dan kom je dus mensen tegen. En die zeggen van, ja, maar Johnny, maar dat heb je niet goed gedaan. Of waarom neem je die cornerbal eigenlijk zo? En maar je hebt goed gevoetbald vandaag. Of dat was goed, of die was goed. Hey, mogen we met je op de foto? En dat zijn eigenlijk hele leuke dingen. Alleen... Ja. Ik vind het soms ook wel jammer dat je gewoon niet even lekker aan de bar kunt staan. Gewoon eventjes onopvallend. Ja. En gewoon met je maatjes kunt ouwehoeren. Maar je blijft gewoon eigenlijk gewoon in je, ik noem het maar, rol. En dat, is ook bij me, dat hoort er ook bij. Hè? Dat begrijp ik daar niet verkeerd in, hoor. Maar nee. Soms denk ik wel eens van, nou wil ik wel even achteraf zitten. En, maar voor de rest heb ik het enorm naar mijn zin. En het is elke dag erover nadenken hoe we het beter gaan doen. En je bent gewoon leidend, hè. Dus 's ochtends om 8:30 zijn we op de club. En dan begint het. Hè? Dan zitten we met de complete staf bij elkaar. Dan nemen we de dag door. Dan gaan we praten over wat zijn de blessures. Zijn er nog interviews? Nou, et cetera, et cetera. Iedereen komt aan het woord. De training is de dag ervoor al besproken. Dus uiteindelijk gaat de staf gaat weg. En dan blijft de technische staf blijft zitten. En dan praten we over de training. Nemen we de details door. En dan gaan we trainen. En dan... En uiteindelijk dan ga je ik als hoofdtrainer geldt nog dat je met die nog even moet praten. Je moet even met Gerry even overleggen. Je moet daar nog even overleggen.
Nou, komen de jongens bij je binnen om te vragen waarom ze niet spelen?
Ja. Die gesprekken voer ik ook. Ja.
Maar uit jezelf of komen ze bij jou?
Soms doe ik dat uit mezelf en soms komen ze vanuit hunzelf naar mij toe. Maar ik vind wel, dat zijn niet altijd leuke gesprekken. Alleen, je vertelt het gewoon zoals het is. En dat, daar verdienen, daar hebben ze ook recht op.
Ja. Ik had nog een vraag. Je bent bij verschillende trainers assistent trainer geweest.
Ja.
En je hebt zelf heel erg aangegeven. En dat zie je ook terug. Dat in de voorbereiding dat je heel erg bent bezig geweest met de organisatie. En ook verdedigend.
Ja.
Dat echt de eerste weken vooral de nadruk heeft gehad van de voorbereiding. Was dat anders dan de trainers met wie je gewerkt hebt?
Nee.
Want je zag het vorig jaar niet terug. En nu zie je het wel terug.
Ja. Kijk, met Dwight waren we er heel veel mee bezig. Met Jurgen waren we er mee bezig. Met Jan waren we er ook mee bezig. Alleen, het is maar net hoeveel accent je erop geeft. Hoe belangrijk je het vindt. Ik weet bijvoorbeeld onder Jurgen. Heeft enorm veel energie daar gestopt. In het begin van het seizoen heeft hij heel veel energie erin gestopt. Hè? Maar dan wilden we heel vaak met de 9 en 10 doorstappen, heel hoog. Waardoor je ook wel eens de tweede bal wel eens miste op het veld. Maar dan was hij heel nadrukkelijk mee bezig van, oké, maar als dat er gebeurt, wat moet jij dan doen? En daar had hij in het begin heel veel energie gestopt. En dat was ook prima. En zo doet iedere trainer op zijn eigen manier dat. Maar ik weet van Jurgen dat hij daar heel veel energie in stopte. Dwight stopte daar heel veel energie in. En Jan heeft het ook op zijn manier gedaan. Alleen, weet je wat het is? Als assistenttrainer dan ben je heel vaak adviserend. Dat klinkt even heel simpel, maar het is eigenlijk zo. En, en uiteindelijk ben ik als hoofdtrainer daar leidend in. Om te zeggen van, oké, die training, Henny, die doe jij. Die training doe jij, Jeff. Maar dan nog heb ik de verantwoordelijkheid. Nou ja, en uiteindelijk luister je naar je assistenten. Of dan doe je mee wat je mee doen wilt. En uiteindelijk voeren we met elkaar de job uit. Ja. Wat jullie zeggen van, is er dan een groot verschil? In sommige gevallen wel, in sommige gevallen niet. Maar het is zeker zo dat de hoofdtrainer gewoon leidend is.
En dat moet ook.
Ben jij trouwens voorafgaand aan het vorige seizoen, dus toen Jan Olderiek werd aangezet, ben jij toen ook nog in beeld geweest om direct hoofdtrainer te worden? Want als ik je nu zo zie, dan denk ik van nou, volgens mij wil je dit al jaren, zeg maar.
Ja. Ja, kun je dit al jaren ook?
Ja, dat ook.
Ja, dat is ook een goeie, hè? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik doe het nu en ik ben nu tevreden. En,
okay. Heel goed.
En we leven nu en het is nu goed en prima.
Met wie heb je nou het meeste, van wie krijg je het meeste tegenspraak nu? Van Spijkerman of Talan? Talan, die ken je natuurlijk heel goed. Die zou je altijd wel tegenspreken, dat geloof ik echt wel. Ja. Maar ik ben wel benieuwd met wie jij nou het meeste discussie hebt van die twee.
Mm.
Nou, dat houdt elkaar ook scherp, hè? Dat is juist goed.
Ja. Kijk, weet je wat het is? Dat doen we eigenlijk. We zitten altijd met elkaar aan tafel. Dus er wordt altijd met elkaar gesproken over voetballen. En Jeff geeft zijn mening, de Henny geeft zijn mening, de keeperstrainer geeft zijn, Raymond geeft zijn mening. En de ene keer blijf je misschien wat langer met Henny praten over een situatie, de andere keer met Jeff. Ik denk dat als je dat in percentage zou uitzetten, dan denk ik dat er niet eens zo'n verschillen zit. Nee. Maar het is wel zo dat we lang met elkaar praten over voetballen. En veel.
Ja, dat geloof ik.
Ja, maar ik kan niet zeggen dat... Henny heeft gewoon zijn ervaring, hè, die hij meeneemt vanuit zijn Ajax-verleden, vanuit Groningen, et cetera, et cetera. Dus die neemt daar heel veel ervaring mee. En die komt dan ook wel eens... Die geeft heel veel aan van, zo zou je het in deze situatie kunnen doen. Dit is ook een situatie waar je het misschien weer zo kunt doen. Jeff, die komt met zijn ervaringen, met natuurlijk vanuit Heerenveen, vanuit Nederlands elftal. En de ervaring die iedereen al heeft opgedaan in de afgelopen jaren als trainer zijn. Dus prima. Maar ik kan je niet zeggen. De ene moment is dat Henny en de volgende moment is dat Jeff. En,
Je hebt ook een aantal, je hebt ook een aantal adviseurs, begreep ik. Hè? Of in ieder geval adviseurs, maar met mensen met wie zoals Foppe de Haan en Dwight Lodewegens, geloof ik.
Ja.
Zijn dat de twee mannen met wie je het meest buiten de club om, zeg maar, spart?
Ja, maar weet je, het zijn ook de mannen waarvan ik denk dat ik het meest heb geleerd als voetbaltrainer.
Okay.
Ja, dus daar maak ik wel gebruik van. Ja. Ja, maar als ik Riemer tegenkom, praat ik ook met Riemer over voetballen. Vind ik ook leuk.
Dan kom je ook niet aan, denk ik.
Nee. Maar dat is ook leuk. Dat is ook gewoon leuk, hè, om naar hem te luisteren. Want hij heeft ook zoveel ervaring. Weet je? Zo, ja, dus, en uiteindelijk bepaal je als hoofdtrainer gewoon je eigen koers. Maar het is goed om te luisteren. En deze mensen hebben zoveel ervaring. Dus daar maak ik graag gebruik van.
Okay. Zijn we daarmee denk ik aangekomen aan het eind van de eerste deel van de podcast met Johnny Jansen?
Volgende week gaan we verder met deel 2 en komen onder meer jullie vragen voorbij in de korte hoek. Hebben we het over de komende transferperiode en de doelen voor de tweede seizoenshelft. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Nou, laat de Vries dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor! Kamataru! Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.